Welkom bij De Uitdaging, de podcast van Ebbingen. Ik ben Vincent Timmers en in mijn rol als partner bij Ebbingen ken, verbind en ontwikkel ik de leiders van de toekomst. In deze podcastserie duiken we in de uitdagingen van succesvolle leiders en hoe zij hier een weg in vinden. Vandaag zijn we op bezoek bij Elke Snijder, CFO bij Beursfonds NSI, tevens raadslid bij de Sportraad en docent bij de Universiteit Nijmegen. Hi Elke.
Hey,
dank
Vincent.
Voor je tijd. En dat wij hier op dit prachtige kantoor, ik kan werken waar niet anders zeggen, bij NSI zitten. In jullie eigen podcaststudio. Tot nu toe hebben we ook in onze eigen podcast spullen meegenomen. Maar jullie hebben je eigen studio. Kan jij iets meer over jezelf vertellen als introductie voor deze podcast?
Ja, natuurlijk. Misschien eerst de zakelijke introductie. Hè? Dan hebben jullie ook iets meer een beeld waarom wij onze eigen podcaststudio hebben. Ik ben sinds anderhalf jaar CFO bij NSI. NSI is een beursgenoteerd vastgoedbedrijf. En wij hebben een heleboel panden en met name kantoren. En in die kantoren hebben wij soms ook een hele eigen inrichting staan. En dat is toevallig op deze locatie, het nieuwe kantoor, HNK Sloterdijk. Waar wij allerlei faciliteiten hebben voor onze huurders, waaronder deze podcaststudio. Dat is even mijn meest recente zakelijke introductie. En privé, we zijn met z'n vieren thuis, twee kids, 17 en bijna 15, 204 kippen.
Dat is een gezellige boel.
Ja, zeker. Dat is zeker gezellig, ja.
Heerlijk.
Ja.
Mooi. Deze podcast heet De Uitdaging. Daar gaan we het straks over hebben. En tegelijkertijd zeg ik ook altijd, de mens is een product van het leven wat achter haar ligt. Waarin ook je jeugd een belangrijk onderdeel is en waar je bent opgegroeid. Zou je ons iets meer kunnen vertellen over, waar komt Elke Snijder vandaan?
Ja, de kop van Drenthe. Heel klein dorpje, Rode. Ik zeg altijd vooral beroemd om de hele grote kampeerzaak die er vroeger in Rode was.
De Vrijbuiten.
De Vrijbuiten, dat klopt. Die is er inmiddels trouwens niet meer. Daar heb ik 17 jaar van mijn leven gewoond. In een groot samengesteld gezin. Dus drie broers, twee zussen, allemaal half. Maar wij zijn wel gewoon als één gezin opgegroeid. Ja. En mijn vader was directeur van het streeklaboratorium in Groningen. Dus die zat echt in de medische hoek. En mijn moeder had haar eigen bedrijf aan huis als psycholoog, psychotherapeut. En beide werkten gewoon fulltime. Dus een heel groot gezin waar gewoon van alles gebeurde. En dat was voor mij een beetje de context waarbinnen ik ben opgegroeid.
Ja. Ja. Mooi. En dat was niet standaard in die tijd.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Als je kijkt naar, want ik ben een beetje een nakomertje. Dus als je kijkt naar de bouwjaren van mijn ouders, die zijn uit de jaren 30. Hebben ook de oorlog meegemaakt. Mijn moeder ook intensief, want die is opgegroeid in Vught, in het zuiden van Nederland. Dus daar heb ik ook nog wel de verhalen van meegekregen. Maar dat zij fulltime werkte, dat was zeker voor een vrouw, was dat exceptioneel. Ja. Maar dat heeft voor mij natuurlijk ook wel van jongs af aan het beeld meegebracht dat het heel normaal is om gewoon fulltime je boterham te verdienen. Ja. En dat heeft mij denk ik ook wel gevormd. Mijn moeder was echt typisch iemand die niet zei van joh, hè, je moet per se het beste. Hè, of je moet hele hoge cijfers halen. Maar die zei altijd wel, als je talent hebt, moet je ze benutten. En dat is iets wat wij allemaal van jongs af aan hebben meegekregen. Dus als ik ook kijk naar al mijn broers en zussen, die zijn allemaal een andere kant op gegaan. Maar iedereen heeft zich wel ontwikkeld in die kant die ze dan gekozen hebben. En voor mij, ik bleek een aardig stel hersenen te hebben. Dus op school ging het vrij makkelijk. En in mijn jeugd kwam ik er ook achter dat ik aardig kon sporten. Ja. Dus grappig genoeg heb ik ook een topsportcarrière gehad. Terwijl dat helemaal niet iets was wat van huis uit zo bleek te zijn. Hè? Ik bedoel, ik had niet een zeg maar Jos Verstappen die Max al van jongs af aan de baan mee. Helemaal niet. Ik ben dat gewoon zelf gaan opzoeken. En uiteindelijk ben ik daarin ook doorgegroeid.
Ja. Ja. Voor de luisteraars, je basketbalde.
Ja, zeker. Zeker. Dus even ook voor de luisteraars, hè, Vincent, ook vrij lang. Ik heb mijn benen alweer terug moeten trekken, want we zaten al met onze benen tegen elkaar aan. ik ben bijna 1,90. Nou, dat helpt natuurlijk wel.
Met 2,07 meter.
Ja, precies. Nou, dat helpt wel met zo'n sport als basketbal. Ja. Maar daar bleek ik talent voor te hebben. Niet alleen omdat ik lang was, maar ook vrij goed balgevoel had en een goed gevoel voor timing. Dus ik ben eigenlijk voor een basketballer vrij laat begonnen. Ik denk pas op mijn 11e dat het was. Nou, dat is vrij laat om een sport te beginnen. Maar dat ging eigenlijk zo lekker dat ik binnen een jaar al in het Nederlands jeugdteam zat. Ja, en vanaf daar heb ik eigenlijk heel veel mooie dingen mogen doen met het basketbal. Uiteindelijk na mijn middelbare school.
Waren jouw broers en zussen basketbalde mensen in de familie? Of?
Nee, helemaal niet. Een paar zwemmers. Mijn oudste zus was goed in badminton. Is wel iets met een soort van bal. Nee, maar wij hadden dat dus helemaal niet in het gezin. Wij gingen allemaal zwemmen, want mijn vader was ook nog wel ooit voorzitter van de lokale zwemvereniging. Ja. Dus ik heb voordat ik ging basketballen ook 6 jaar gezwommen. Daar was ik soort van oké. En ik was lang, dus dat helpt dan. Ik heb ooit nog wel eens een keer Drentse kampioen rugkrol of zo geweest. Maar ja, het had gewoon niet mijn grote voorliefde. Ik vond het vooral erg saai.
Ja.
En ben toen gewoon op een gegeven moment gaan zoeken wat voor sport ik toen wilde doen. Nou, en gekscherend zeg ik. Ik pakte het gemeenteboekje van Rode. En daarin had ik eigenlijk 2 dingen gezien die me best interessant leken. Eentje was turnen. Nou, daar was ik natuurlijk helemaal niet geschikt voor qua fysiek. En eentje was basketbal. En ik ben toen een beetje op de Bonnefoy naar die basketbaltraining gegaan.
Maar dat was echt je eigen nieuwsgierigheid.
Ja, dat. En toen was ik hooked. Ik weet je, dat helpt natuurlijk dat je aanleg hebt.
Ja.
Maar ik vond de combinatie teamsport heel leuk. Het tactische gedeelte. Bij basketbal heb je over het algemeen wat later je piek dan in heel veel andere sporten. Omdat het ook gewoon een slim spelletje is. Ik denk dat ik er dat aansprekend aan vond.
Ja.
Dat was wel een blijvertje.
Ja, zo'n blijvertje. Je was er dermate goed in dat je ook over de plas bent gaan spelen.
Ja, ik was klaar met het gymnasium in Groningen. Ik was vrij jong toen, 17. En ik had echt geen idee wat ik wilde studeren. Volgens mij had ik op mijn top 3 ingevuld en technische natuurkunde en iets van geneeskunde. En volgens mij iets van, het zal iets van bedrijfskunde zijn geweest of zo. Dus nogmaals, ik had echt geen idee. En toen kreeg ik de kans om met een sportbeurs naar Amerika te gaan. Nou, je moet je voorstellen, hè, dat was de tijd dat je niet even op internet kon opzoeken hoe dat werkte en wat dat was. Vrij weinig Nederlanders hadden dat ook nog voor mij gedaan. Dus dat was een beetje ook onontgonnen gebied. Ja, en ik kreeg een aantal beurzen in Amerika aangeboden. In steden die ik helemaal niet kende en scholen die ik helemaal niet kende. En de reden waarom ik uiteindelijk voor Berkeley heb gekozen, nou, dat is aan de westkust, vlakbij San Francisco, was dat ik dacht, ik ben ooit met mijn ouders aan de westkust geweest. Dus dat voelde het meest vertrouwd, maar ik had geen idee.
Geen beeld dat dat een Ivy League universiteit was.
Nou ja, op dat niveau inderdaad. Hè. Het was de top 1 universiteit in publieke universiteit in Amerika, bleek achteraf. Ik had daar gewoon ook les van Nobelprijswinnaren. En dat was gewoon een academische context waar ik heel blij van werd. En tegelijkertijd kon ik basketballen op een hoger niveau dan dat ik ooit in Nederland zou kunnen. Dus die combinatie, dat was voor mij echt wel heel leuk. Dus ja, ik denk achteraf, weet je, ik vond het van mezelf best wel een beetje lef. Maar ik had dat niet op dat moment dat ik dat heel erg veel lef vond. Maar achteraf denk ik, best een soort van stoer. Maar misschien van mijn ouders nog wel stoerder. Die lieten gewoon hun kind naar de andere kant van de wereld gaan. Zonder daar heel veel meer van af te weten dan een paar belletjes met de coach daar.
Ja. Ja, dit was nog een beetje het begin van de internettijd waarschijnlijk. En collect call, maar in ieder geval geen WhatsApp. Hè?
Nee, dat was op zondagochtend standaard inderdaad collect call met mijn ouders bellen. En ik kreeg nog van die...
Mocht je praten, dan moest je heel even wachten tot er bericht over was. Want anders dan...
Ja, dan ging dat duurde even. En bovendien, ik kreeg ook 1 keer in de week zo'n van die luchtpost. Hè, van die lichtblauwe enveloppen met dat... voor de wat oudere luisteraars. Dat je heel licht papier, zodat je meer stenseltjes in je envelop kan duwen voor dezelfde prijs. Nou, daar kreeg ik er ook eentje van per week. En dat was ongeveer het contact met de thuisfront.
Ja.
Ik heb daar kunnen sporten op een niveau wat ik in Nederland nooit had gekund. Dat bestond nog helemaal niet. Ik kon daar ook studeren op een niveau wat in Nederland voor mij eigenlijk niet kon. En dat, ja, ik vond dat zo gaaf. Ik denk dat dat mij ook wel kenmerkt. Ik vind het heel leuk om verschillende ballen tegelijk de lucht in te houden. En dit was voor mij een soort ideale combinatie.
Ja. Je hebt er 3 jaar gezeten. Heb je overwogen?
4 zelfs. 4. Ik heb gewoon mijn studie afgemaakt. Ja, ja.
Ja. Heb je overwogen om te blijven?
Zeker.
Of in het basketbal ook door te gaan?
Ja, beide. Misschien eerst basketbal, want ik had ook wel de mogelijkheid om in Europa pro te gaan spelen. Maar ik dacht, ja, weet je, basketbal is altijd mijn hobby geweest en ik vond het heel erg leuk. Maar ik denk, ja, stel dat je een keer geblesseerd raakt, dan is niet alleen je hobby vervelend, maar is eigenlijk je hele leven vervelend. Ik vond het te beperkt en te nauw om me daar helemaal alleen op te soort van specialiseren. Dus dat was voor mij een hele bewuste keuze om dat niet te doen.
Dat zat er toen al in de brede interesse ook, die ja. Achter de dag ook nog tentoon.
Ja, ik was bang dat ik me zou gaan vervelen. En ik denk ook wel dat dat gebeurd zou zijn geweest als je hele leven bestaat uit alleen maar trainen en alleen maar die wedstrijden. En de keuze om in Amerika te blijven, op zich had dat gekund. Maar ik denk, ja, weet je, ik was 21 toen ik daar klaar was met mijn studie. Al mijn vrienden gingen weer wat anders doen. Hè? Want iedereen was klaar met zijn studie, was klaar met spelen. Dus die waaierde weer over de wereld of over Amerika uit. Ik denk, ja, ik moet toch overnieuw beginnen. En als je op zo'n moment die keuze maakt, dacht ik, ja, ik ben nog helemaal niet toe aan die keuze om nu te gaan settelen aan de andere kant van de plas. Ik ga gewoon terug naar Nederland en dan zie ik het wel. Als ik dan alsnog een keer terug wil naar Amerika, kan dat altijd nog. Maar ja. Ik vond dat gewoon te vroeg om die keuze toen al te maken.
Ja. Nou. Toen heb je in Groningen nog verder gestudeerd.
Ja, nou ja, dan kom je terug. Dan heb je geen idee. Denk je, ja, ik wil nog helemaal geen baan, want dan moet ik al aan het werk. En 20. Ik ben 21. Dus ik heb toen een soort verkort doctoraal gedaan nog in Groningen. Dat was wel grappig, want ze hadden echt geen idee hoe ze mijn studie in Amerika moesten wegen. Terwijl achteraf denk ik, nou, het was best wel goed geregeld daar. Maar ja, dat wisten die universiteiten over en weer nog niet van elkaar. Dus ik geloof bij de Erasmus vonden ze dat ik gewoon mijn hele studie overnieuw moest doen. Want ze vonden dat konden ze niet wegen. En in Groningen had ik me gemeld en daar zeiden ze, oh nee hoor, je krijgt gewoon vrijstelling voor de eerste 2 jaar en top. En je kan gewoon bedrijfseconomie hier doen als een soort zij-instromer. En dat heb ik uiteindelijk toegedaan. Ja.
Heel mooi.
Ja.
Daarna begon je professionele carrière. Wij delen dezelfde achtergrond bij ING.
Zeker.
In de Bijlmer.
Ja.
Daarna ben je door een niet nader te noemen bureau opgepikt. En,
door Ebbingen, ja precies.
Naar Landal gegaan.
Ja.
En nu anderhalf jaar geleden dan bij NSI geland als CFO.
Klopt.
Beursfonds. Vertel ons eventjes, wat doet NSI precies?
Wij zijn een vastgoedbedrijf. Wij hebben panden, met name kantoren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een aantal laboratoria op het Bioscience Park in Leiden. We hebben ook een school. Hè? Dus we hebben ook wat andersoortig vastgoed. Studentenhuisvesting, ook een gebouw. Maar vooral kantoren. Allemaal in Nederland. Dat was vroeger niet zo. Maar dat is een stukje rationalisatie wat heeft plaatsgevonden in de jaren voordat ik bij NSI kwam. En met name Amsterdam. Dus ongeveer de helft van onze panden liggen in Amsterdam. Dus dat is ook wel echt de focus. En die panden proberen wij zo goed mogelijk te beheren. Die proberen wij te verhuren. En zo verdienen wij geld. Je zou kunnen zeggen dat wij een vastgoedbelegger zijn. Maar ook met een hele operationele tak. Omdat wij zelf ook het asset management doen. Hè? Dus oftewel het beheren en de verhuur. En onze focus is heel erg op panden op een hele goede locatie. Nou, wij zitten nu in Sloterdijk op kruipafstand van de OV.
Ja.
Maar ook prima aan te rijden met een grote parkeerplaats voor de auto. Hè? Dus bereikbaarheid is voor ons heel belangrijk. Services, hè? Dus zeker op locaties als deze, waar wij meerdere huurders hebben in het pand, zijn we steeds meer ons toe gaan leggen op een stuk dienstverlening. Nou, als je nu zou vinden dat je bijvoorbeeld naar de kapper zou willen, hier kan je 3 keer in de week, zit hier gewoon ook een kapper op kantoor. Hè? We hebben een podcaststudio hier. Nou, er zit ook allerlei dienstverlening onder. We merken ook dat daar de behoefte steeds meer aan is. We hebben een enorme focus ook op duurzaamheid. Zowel omdat onze huurders dat belangrijk vinden, maar ook omdat dat onze eigen overtuiging is. Hè, dat als je een lange termijn gefocust bedrijf wil zijn, ja, dan moet je echt wel bezig zijn met de duurzaamheid van je panden. Nou, is misschien leuk om daar later nog iets meer over te hebben. Hè, maar dat zijn voor ons echt wel speerpunten om mee bezig te zijn.
Ja, mooi.
Ja.
Jij was lang een CFO bij Landal na de verkoop. Ja, dat was toch best een lang traject uiteindelijk voordat we goedkeuring kwam van de mededingingsautoriteiten. De overstap naar NSI, van private equity naar een beursfonds, maar ook van groot naar klein.
Ja.
Hoe was die overstap voor je?
Ja, daar heb ik vooral ook van tevoren heel hard over nagedacht, wat ik daarvan zou vinden. Want ik kwam uit private equity context en dan ook nog eens een keer de context waarin we gekocht en doorverkocht werden. Dan ben je als CFO enorm gericht op die transacties en dat zo goed mogelijk begeleiden. Enorm leerzaam, super gaaf. Een beetje snoepwinkel voor een CFO om dat mee te mogen maken. Maar ik had ook wel weer zin om gewoon echt bezig te zijn met een bedrijf beter maken. Ik roep het wel eens vaker. Maar als je eenmaal succesvolle transactie hebt gedraaid met private equity, dat is ook waar je dan wel weer voor gebeld wordt. Van wil je dat kuntje nog een keer doen? Want je weet blijkbaar heel goed hoe dat werkt en hoe dat ondersteund moet worden vanuit de CFO. Maar ik wilde heel nadrukkelijk weer echt met een bedrijf bezig zijn. Dus die stond wel bovenaan mijn lijstje. Ik wil gewoon weer invloed kunnen uitoefenen op het beter maken van een bedrijf. Waar ik heel lang over na heb moeten denken is energie. Wij hebben 40 mensen op het hoofdkantoor. En wij hebben ook nog wel wat mensen op onze panden. Maar ik kwam natuurlijk van in aantallen medewerkers de Moloch ING naar Landal. 3000 medewerkers en nog heel veel meer als je alle aanverwante activiteiten ook meetelt. Nou, gewoon een kantoor, hoofdkantoor, waar je gewoon alle namen moet leren en kennen en waar iedereen van alles van elkaar weet. Dus ik heb een tijdje erover gedaan om te bedenken of ik dat wilde en of ik goed zou zijn in die context en of ik waarde zou kunnen hebben, omdat ik ook vind dat een deel van mijn waarde altijd is het puzzelen op mensen en kijken dat iedereen in een goede rol zit. Nou, als je minder mensen hebt, dan hoef je ook wat minder hard te puzzelen. Dus ik denk, ja, ga ik dat dan niet missen? Maar ik ging in gesprek en wat ik heel leuk vond toen en vind nu is, het zijn allemaal hele capabele mensen. Want in een organisatie van 40 man kan je niet verstoppen. Dus als het niet lekker loopt of het lukt je niet om bij te dragen, ja, even goede vrienden, hè, maar dan werkt het dus niet. En dat is vrij zichtbaar. In een hele grote organisatie kan je wat meer verstoppen een tijdje. En dan zie je veel meer een uitgebreider palet van mensen die het heel goed zijn en heel goed doen. Maar ook mensen waarbij dat wat minder zo is. En iets wat ik echt heel leuk vind in energie, het zijn echt allemaal high performing professionals. En dat geeft ook wel weer een kick.
Ja.
Heeft het dan, soms krijg ik wel eens de vraag, heeft dat dan ook iets klefs? Hè? Want je bent maar met z'n veertigen. Nou, nee, want we zijn een soort family, maar wel beursgenoteerd. Dus er zit ook een enorme professionele zweem overheen. Omdat wij, er wordt ook gewoon van ons verwacht dat wij die beursnotering goed beheren met z'n allen.
Ja.
En dat geeft wel een hele mooie combinatie.
Ja, dat vraagt ook om professionaliteit en discipline.
Ja, ja. En prestatie. Gewoon heel simpel. Ik bedoel, je kan niet even een off-day hebben. Of je kan uiteindelijk, wat je belooft, moet je waarmaken. En dat is vrij zichtbaar als dat niet gebeurt.
Ja.
Ja.
Als we kijken, net nog even de beurskoers van NSI opgezocht. Eigenlijk vanaf corona, piek 39,15 volgens mij. Nou, vanmiddag in ieder geval voordat ik wegging, stond hij op 20,50.
Ja.
Hij kruipt er een beetje omhoog, lijkt het, langzaam. Maar zeker nog niet op het niveau waar hij stond. Dit is overigens voordat jij aantrad.
Ja.
Voel je daar de druk van?
Nou, ik kan heel grappend zeggen, toen ik aantrad stond hij op 17 euro. Maar dat, geen druk. Het is wel zichtbaar. Soms snappen we de koersbewegingen, maar soms snappen we ze ook niet. Hè? Dus het is ook maar wat de beurs ervan vindt. Wat het wel doet voor ons, en dit is overigens nu zo met alle vastgoedbedrijven die beursgenoteerd zijn, die zijn allemaal, hebben die een koers, dus een aandelenprijs onder de intrinsieke waarde. Nou, wat betekent dat? Ja, als je onze asset value pakt, dus de waarde van onze panden, en je deelt dat door het aantal aandelen, dan zit je ver boven waar nu onze koers is. Nou, dat lijkt gek. Maar nogmaals, dat zien we eigenlijk bij alle vastgoedbedrijven. Die klat is er wel wat ingekomen ten tijde van corona. Nou, en als je het dan hebt over de uitdaging, wat denk ik over, hè, dat is het overkoepelend thema van deze podcast. Omdat wij onder onze intrinsieke waarde zitten qua aandelenprijs, kunnen wij wat lastig, of eigenlijk niet, hè, of ergens daartussenin, onze balans verruimen via het uitgeven van nieuwe aandelen. Dat vinden je huidige aandeelhouders over het algemeen niet zo heel fijn. We zien bedrijven, vastgoed bedrijven overigens die dat wel doen, hè, maar dat is dan een hele expliciete keuze. Maar dat betekent dat je, als je kijkt naar groei, niet zozeer kan kijken naar enorme balansverruiming. Dus enorm je balans laten groeien en daarvan panden kopen van die ruimte. Dus de uitdaging is, wij zitten een klein beetje vast qua groei. We hebben nog wel ruimte aan onze leningenkant. Daar hebben we ook net onze herfinanciering weer kunnen regelen vlak voor de zomer. Maar uiteindelijk zit daar een soort van limiet op, omdat je aan de equity kant niet kan groeien. En dat is wel een uitdaging, hè? Want hoe zoek je dan verbetering op? En hoe maak je dan je bedrijf mooier en beter als je niet die grote groeiknop in kan duwen?
Ja.
Dat is iets waar wij het nu dagelijks over hebben.
Ja.
Ja.
En hoe ga je daarmee om?
Nou, dat is natuurlijk de leuke vraag. Gelukkig hebben wij een hele mooie portefeuille. Wij zitten echt op de goede plekken. Er staan nog niet altijd gebouwen op van het niveau waarop wij ze graag willen hebben. Dus de groei zoeken wij op dit moment heel erg in die panden oppakken. En ja, eigenlijk voor de komende tijd weer helemaal gereed maken voor huurders. Ja, dat kan zitten in een stukje dienstverlening, kan zitten in een stukje verduurzaming. Maar soms pakken we een pand ook echt helemaal aan. Dus een leuk voorbeeld waar we dit jaar mee bezig zijn. We hebben echt ongeveer bovenop het station Rotterdam-Alexander een kantoor. Dat heet Rotterdam-Alexander. En daar zijn we een HNK van aan het maken. Dus het nieuwe kantoor. Dus een stukje flex komt daar ook in zitten. Daar investeren we dit jaar 20 miljoen in om dat pand helemaal, wat ze noemen, persproof te maken. Nou, even in Nederlands heel duurzaam. Ja. Maar ook met een hele hoge mate van dienstverlening en een look and feel die huurders gewoon weer enorm aan gaat spreken. En dat is wel heel leuk, omdat we wel op de goede plekken zitten. Ik zeg altijd, als je niet op de goede plek zit, wordt het lastig. Maar als je op de goede plekken zit, je kan heel veel nog met wat je erop hebt staan. En daar zijn wij nu echt de groei in aan het zoeken. En wij zijn ook bezig met een heel mooi bruggebouw vlakbij de Zuidas. Waar wij ook helemaal een state-of-the-art kantoorgebouw van gaan maken. Ja, daar willen we in Q1 volgend jaar mee gaan beginnen. Nou, dat wordt ook echt mind-blowing versus wat er nu staat. Het is een oud rechtbankgebouw en wat het gaat worden. Ja, dat gaat een soort enorme mindshift zijn. Dat zijn ook dingen waar je met je club mensen heel trots op kan worden en trots op kan zijn. En dus de groei zit hem niet zozeer in meer gebouwen, maar meer in wat we hebben gewoon heel veel beter en mooier maken op dit moment. Dus daar zit ook een stukje groei in.
Wat vraagt deze fase van jouw leiderschap?
Nou, ik denk ook wel dat je dit verhaal heel goed moet uitleggen aan je medewerkers. Het is toch een club mensen die het leuk vindt om ook weer de impulsen te krijgen van nieuwe gebouwen, hè, wat we daar mee kunnen. Dus je moet dit verhaal ook echt wel intern blijven benadrukken. Dat je daar ook gewoon verschrikkelijk trots op mag en kan zijn. Ook als we niet zo heel veel kopen en verkopen. Ja. Dat doen we niet op dit moment. Overigens niet in de laatste plaats. Iedere keer als je dat doet, kost je dat 10% door de overdrachtsbelasting. Die is vrij fors in Nederland met 10,4%. Dus als je wil kopen en verkopen, dan moet je eerst 10% goed maken. Wil je nieuwe investering eigenlijk gaan renderen. Dus dat is ook wel een van de redenen waarom de transacties nog niet hoogtijdagen meer vieren in vastgoedland. In ieder geval in het commerciële vastgoed. Maar dit verhaal aan je medewerkers heel goed uitleggen. En nou ja, pak even CFO, als ik kijk aan de finance kant. Ja, daar zijn nu natuurlijk fantastische ontwikkelingen waar je heel veel mee kan doen. Wij zijn heel intensief bezig met allerlei AI-toepassingen binnen het vak. Dat gaat dus niet over dat je commercieel kan groeien, maar wel dat je in je professie kan groeien. En dat is verschrikkelijk leuk. Dus we hebben ook wat studenten van de AI-opleiding in Amsterdam, overigens nu ook eentje van Utrecht, aangetrokken. En die werken bij ons, hè, gewoon als bij, in plaats van dat ze bij de Albert Heijn één dag in de week werken, werken ze gewoon bij ons 1 of 2 dagen. Ja, en doen daar de meest leuke projecten. Gewoon met onze eigen medewerkers. En dat geeft enorm leuke dynamieken. Daar zijn we bijvoorbeeld heel intensief bezig met inzicht in hoe duurzaam een pand is, maar ook hoe duurzaam een gebruiker zich gedraagt. Nou, dat zijn hele leuke toepassingen waar je deze mensen voor kan gebruiken.
Ja,
nou.
Te gek.
Ja, dat is echt heel leuk. En ook wel inspirerend. En je merkt ook dat zelfs mensen die niet van natuur, hè, die dit van natuur misschien wel een beetje spannend vinden, die raken betrokken. En heb je een voorbeeld gegeven? Een van onze, trouwens ook een dame, maar een van onze AI-jongens, die zat laatst met een van onze wat oudere debiteuren-crediteuren-medewerkers. Zaten ze samen achter een computer. Want deze dame die altijd onze debiteuren doet, ja, die had een soort vervelend proces wat echt wel geautomatiseerd moest worden. En die hebben daar gewoon samen achter de computer gezeten een middag. Om te kijken of hij iets kon programmeren om dat werk van haar te vergemakkelijken. Ja, en dat is aan de ene kant heel spannend. Maar aan de andere kant vind ik het al super gaaf om te kijken dat die, om te, gewoon te zien dat die combinatie werkt. En dat daar gewoon iets heel moois uitkomt. En dat ze allebei weglopen met, weet je, een jonge vent van 21 die zegt, oh, wat gaaf dat ik nou wat intensiever zo'n proces snap, maar ook wat voor werk dat eigenlijk is. De debiteurenmedewerker van Goed in de 50, die wegloopt van, nou, ik vind het eigenlijk nog steeds heel spannend, maar wat leuk wat er allemaal kan. Hè? Ja, daar zit ook gewoon een stukje inspiratie in.
Mooie kruisbestuiving.
Ja.
Ja. Inspirerend.
Ja, dus dat is heel leuk.
Ja. Had het net over leiderschap. Hiervoor zit je bij Landal, noemde je al eventjes.
Mm-hmm.
Midden in coronatijd.
Zeker.
Alles moest dicht.
Ja.
Dat vroeg ook wat van je.
Dat was heel gek. Wij, serieus, onze parken zijn denk ik zo'n 5 weken volledig dicht geweest. Ik weet het nog heel goed. Wij hebben, je moet je voorstellen, nou, corona kwam maart 2020. Wij hadden toen onze skiparken vol zitten.
Ja.
Wij hebben daar letterlijk ervoor moeten zorgen dat de Nederlanders in dit geval, want grotendeels Nederlanders, gewoon, die werden gewoon gewekt van je moet nu je spullen in de auto gooien, je moet nu naar huis gaan rijden, want anders weten we niet of je de grens nog overkomt. Wij zijn toen helemaal dicht geweest met het gros van onze parken. Ja, en daarna in allerlei varianten van open, dicht, bungalows om en om verhuren, centrale faciliteiten dicht, schotten bij restaurants. Nou, op een gegeven moment waren we gewoon goed in wat nu weer de nieuwste variant werd van op welke manier we open mochten. Maar als je het over leiderschap hebt, ik weet het nog zo goed. Wij waren een vierkoppige statutaire directie. Iedereen was natuurlijk thuis, hè? Ook vanaf het hoofdkantoor. We hadden onze grootste vergaderzaal gepakt, want wij dachten, wij moeten elkaar toch gewoon zien. Wij stonden met z'n vieren allemaal in een uithoek. Dus iedereen stond in een hoek, want ja, je wist nog niet. Aerosols, we hadden allemaal nog geen verstand van. We dachten, nou, als we maar flink ver van elkaar staan, dan is dat veilig. En wij hebben toen letterlijk gewoon de scenario's doorgenomen. Voorop de veiligheid van je eigen medewerkers en je gasten. Wat vinden we dat kan en wat vinden we dat niet kan? Dus wij hebben toen wel hier en daar ook wat voorop gelopen versus de officiële lezing. Want we vonden, ja, weet je, uiteindelijk gaat gewoon dat mensen niet doodgaan. Dat gaat voor alles, hè? Voor alles.
Safety first.
Ja. Nou, het tweede waar we het over hadden, want voor ons was dat een hele spannende periode. Want het was niet alleen dat op dat moment een deel van je parken vol zat. In maart beginnen ook de boekingen voor je hoofdseizoen te lopen. Dus wat zag ik op mijn bankrekening? 1, ik had niet alle boekingen voor de zomer. Niemand boekte natuurlijk voor de zomer. Dus je miste al je aanbetalingen. Maar aan de andere kant moesten wel de betalingen eruit naar de huiseigenaren van de drukke, het hoogseizoen op de skiparken. En je had natuurlijk, want het was ook nog eens een kwartaal einde, je had je salaris wat eruit moest. En dat je dacht, oh, maar dan gaat die bankrekening in één keer heel snel. Want ik krijg niks binnen. En je hebt het bij Landal dan echt over miljoenen per dag die je normaal gesproken binnenkrijgt in die periode. Dus ja, vraagt dat wat van je leiderschap? Ja, heel veel. Ook omdat je op dat moment volledig teruggeworpen bent. 1, op je team. En 2, wat zijn je echte prioriteiten? Nou, bij ons stond het als een paal boven water. Hè? Dat mensen niet doodgaan, dat was voor ons prio 1.
Ja.
En daarna het bedrijf niet failliet laten gaan. Dat was prio 2. En daarna kwam al het andere.
Ja.
Dus ja, dan heb je in één keer de echte gesprekken.
Ja, ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Prio 1 inderdaad, ja, keeping people alive.
Ja, nou dat. Ja, het is heel recht toe recht aan.
Het gekke, de parken zitten dicht, je kosten lopen door.
Ja.
Dan gaat het hard.
Ja, gaat hard. We wisten natuurlijk niet wanneer we weer open konden. We wisten ook niet hoe dit zich zou ontwikkelen. Dus we wisten ook niet hoe lang die periode zou zijn. We hadden nog wel goede kredietlijnen. Dus we wisten dat we nog wel even konden. Maar we gingen ook gelijk bezig met, al is het maar over je kantoor bijvoorbeeld. We beloven dat we wat langer blijven, maar we willen nu bij voorkeur eventjes niet betalen een paar maanden. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja. Dus eigenlijk met heel veel partners gewoon gaan kijken, hoe gaan we ermee om? Maar ook nadrukkelijk kijken naar je verantwoordelijkheid naar je partners. Waarbij je bij sommigen wist, als ik die een maandje niet betaal, daar komen ze wel overheen. Maar bij anderen wist je dat, omdat je een van de belangrijkste afnemers was, dat dan gewoon gelijk kritisch werd. Ja, ook daar hebben we heel bewust over nagedacht. En ook in gesprek met die leveranciers en partners. Joh, we betalen jou even nu niet, maar een ander, soms heel bewust, we betalen je nu even wel. Want anders weten we dat we je omtrekken. Ja. Het meest scary was gewoon, we wisten niet hoe lang die periode was. Ja. Dat het daarna echt sky high ging. Want je moet je voorstellen, de wereld was eng. Op een gegeven moment wilden mensen toch, we mochten weer soort van op vakantie, maar iedereen wilde dichtbij. Nou, als je dan een vakantieproduct hebt met een eigen huisje, met een eigen keuken waar je eigen spulletje kan koken. Over het algemeen, ik zeg altijd een beetje 1000 vierkante meter grond eromheen. En vaak aan een bos of aan een andere natuurlocatie waar je dan naartoe kon. Wij zaten vol, ik kon er met de auto naartoe. Wij zaten vol in de prik van hoe heel Nederland vakantie wilde vieren. Dus daarna gingen we sky high. Ja. Maar dat weet je niet ten tijde van dat je alles dichtgooit. Nee.
Hoe manage je onzekerheid?
Toch kijken naar mogelijke scenario's. Hoe lang kunnen we het uithouden? Als je het hebt over je bankrekening. Hoe lang kunnen we dit leiden dat we geen inkomsten hebben? Wat kunnen we wel, wat kunnen we niet? Dus ja, ik ben altijd heel erg van data-inzicht en dat gebruiken. Ik denk dat dat ons op dat moment een heleboel heeft geholpen. Maar ook echt met je directieteam. Gewoon in een hok. En dat was dan een heel groot hok op dat moment. Heel goed doorpraten. Wat zijn onze prioriteiten? Wat gaan we eerst doen? En dat gesprek heel erg levend houden. Dus we hadden heel frequent zaten we bij elkaar om weer de route uit te stippelen. En ieders rol daarin te bespreken. Ja, maar dat waren best heel spannende tijden. Ja. Ja.
Spannend.
Ja.
Dit was jouw eerste eindverantwoordelijke CFO-rol. Wanneer ontdekte je voor het eerst leiderschap bij jezelf?
Misschien dat al eerder heeft gezeten, denk ik hoor, in mijn sportachtergrond. Daar was ik natuurlijk wel gewoon onderdeel van het team. Maar daar heb je ook wel van jezelf door wat een soort natuurlijke rol is die je toekomt. En waar je comfortabel bij voelt en waar je ook in gewaardeerd wordt. Dus ik denk dat ik daar al wel stukken van mezelf heb ontdekt wat je een voortrekkersrol zou kunnen noemen. Of een soort zicht op hoe je makkelijk dingen kan organiseren of regelen. Dus ik denk dat dat zelfs toen al wel boven is komen drijven. Maar ja, in bedrijfscontext. Ik heb natuurlijk meerdere leidinggevende functies ook in mijn carrière. Mijn 15 jaar bij ING gehad. Maar daar was je nooit eindverantwoordelijk. Bij Landal was je dat wel. Was je dat ook in een redelijk turbulente context. Want we hebben en COVID gehad, maar ook koop en doorverkoop aan private equity. Dus eigenlijk daar twee rondjes in. Ja, dan ontdek je wel van jezelf dat je je comfortabel voelt om in zo'n rol te zitten. Dat je ook comfortabel voelt om een verhaal te vertellen voor een groep mensen. En uit te leggen waarom je bepaalde route of bepaalde richting kiest. Dus dat is denk ik een soort ontdekkingstocht zo gaandeweg. Ik weet nog dat ik ben ooit als groepstrainee bij ING begonnen. En na een jaar ging ik daar een leidinggevende baan doen. Want ik dacht, ik ga eerst even kijken of dit wat voor me is. Zo niet, weet je, ook prima. Dan word ik wel ergens diehard specialist in. Ja. Maar dat was voor mij toen een hele bewuste keuze. En ik ben toen adjunct directeur van binnen ING Bank geworden. Dan had je een aantal bankkantoren onder je. Dat was heel bizar, want ik was, toen zal ik 25, 26 zijn geweest. En ik had, ik geloof iets van 25 mensen onder mij. Ja, en ik ook nog eens keer in Emmen, dus lekker Oost-Drenthe. En dan ging je kletsen met de accountmanager die al langer accountmanager MKB was in Coevorden dan dat jij bestond. En dan zei je, hey, Jan was dit. Zei Jan, wat vind je daar dan van? Vind je dat lastig dat ik zoveel jonger ben? En dan gaf hij een heel eerlijk antwoord. Nee, ja, nee, dat kon wel. Maar dat ik een vrouw was, dan moest hij wel even aan wennen. Nou, dat, hè, dat zijn dingen die je dan meemaakt. Nou, en dan heb je ook wel gelijk het gesprek met elkaar. Ja. Ik denk dat je dat heb ik denk ik zo gaandeweg ontdekt. Dat een rol is die bij mij past.
Ja, en dan kwam die les van je moeder weer. Benut je talenten. Kennelijk had je hier talent voor.
Ja, ja. Ik kan heel veel dingen tegelijk in mijn hoofd hebben. Ja. En ik denk dat dat ook een onderdeel is van leiderschap. Dat je kan helpen om dingen te organiseren en lijnen uit te zetten. En dat werkt gewoon heel lekker in mijn hoofd, weet je. Als het een beetje puinhoop is buiten, dan denk ik, oh, nou, dat kunnen we zo en zo ordenen. En zo doen en ordenen. En ja, dat heeft te maken met dat blijkbaar werkt zo. Dus ik voel me altijd wel geëquipeerd om verschillende dingen op te pakken. Maar ik ben ook wel geïnteresseerd in heel veel verschillende dingen. Dus dat gaat bij mij een beetje hand in hand. Ik dacht altijd dat iets heel ingewikkelds was. Van ik wou altijd dat ik een echt vak ging leren en ergens bevlogenheid op had. Dacht ik, ja, maar ik heb niet één ding. Ik vind gewoon heel veel dingen leuk. Ja. Ik geloof ook vroeg in mijn carrière. Dan heb je binnen ING krijg je al die coachtrajecten, bladibla. En toen was er een coach van GTP, ik weet zelfs nog wie het was, die zei tegen mij, joh, jij moet gewoon lekker in je carrière zoveel mogelijk verschillende dingen gaan doen. Dat vind jij leuk, hè? Daar ga jij goed op. En dat is denk ik een van de meest wijze tips die ik ooit heb gehad en wat ik ook echt wel ter harte heb genomen.
Ja. Ja, enorm veelzijdig, ook als je kijkt wat je nu doet.
Ja.
Je zit ook bij de sportraad als raadslid, je geeft les.
Ja. Ja, nou ja, lesgeven is bij mij een beetje af en aan. Dat is inmiddels op een wat lager pitje komen te staan. Gewoon omdat dat op een gegeven moment na 14 jaar zo loopt. En dat je denkt, nou, dat is mag wel weer een nieuwe impuls zoeken. Maar de sportraad nog met heel veel plezier en liefde. Nederlandse sportraad is een adviesorgaan aan kabinet en minister. Of in dit geval is het nu staatssecretaris over sport en bewegen. Net zoals dat de gezondheidsraad een adviesraad is. Of de SER is ook een adviesraad. Hè. Daar heb je er gewoon een aantal van in Den Haag. Je bent onafhankelijk. Dus wij geven gevraagd en ongevraagd advies. Dat is een soort heel gaaf team waar je dan onderdeel van bent. Ik zeg altijd, fulltime overheid. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Maar af en toe in verwondering kijken en leren hoe het daar werkt. Dat vind ik buitengewoon leuk. Maar ook je eigen meerwaarde zien in hoe je die bevlogenheid op meer mensen in beweging krijgen kan uiten eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Een maatschappelijke impact hebben.
Ook. Nee, maar dat is voor mij ook, hè, als je het hebt over wat vind je belangrijk. En naast gewoon veel afwisseling en een baan en leuke dingen. Maar dat is ook die maatschappelijke impact. En voor mij zit die erg op gezondheid. Nou, dat komt natuurlijk voor een stukje, denk ik, ook uit. Ik ben natuurlijk wel in een soort medische achtergrondgezin opgegroeid. En dan zelf de sport ingegaan. Uiteindelijk willen wij heel graag als sportraad meer mensen in beweging krijgen. Dat doen we op allerlei vlakken met allerlei adviezen, maar ook om sport gezonder te maken. Het leuke daar vind ik is dat ik mag werken met allemaal mensen die echt de top zijn in hun werk. Hè. Dus we hebben Erik Scherder in ons team zitten, topwetenschapper natuurlijk, neuropsycholoog. Hè, maar ook Bernard Wientjes, oud-voorzitter VNO-NCW. Maar wij hebben ook
met een bedrijf in Rode.
Met een bedrijf in Rode, Wientjes. Ja, dat klopt. Daar kwam ik tijdens mijn kennismakingsgesprek met hem kwam ik daarachter. Dat Wientjes uit Rode, dat van Bernard was. Ja. Nou, dat is ook wel een soort leuke cirkeltje is rond ervaring. Maar we hebben een aantal Olympische sporters ertussen zitten. We hebben Tom van het Hek als onze voorzitter. Maar iedereen zit daar vanuit bevlogenheid.
Ja.
We zijn toevallig net met een procedure bezig om weer twee nieuwe raadsleden te vinden. Omdat onze Paralympische sporter, maar ook helaas Erik, af moeten zwaaien. Want we houden netjes twee termijnen aan vanuit corporate governance optiek. Ja, je merkt gewoon een hoge mate van interesse. Maar je krijgt altijd de vraag, wat voor team is dat? Want iedereen ziet die namen staan en denkt, iedereen zit daar vanuit bevlogenheid op. De gezondheid van de Nederlander. En je hebt bewegen, breed sport, topsport. Hè, dat is eigenlijk één Een soort logische opeenvolging wat elkaar ook inspireert en faciliteert. Ja, en daar is iedereen mee bezig. En ik ook. Ik vind dat belangrijk om te helpen. Om vooral groepen die wat minder kansen hebben dan dat wij dat hebben. Ja. Om te kijken of je dingen kan verzinnen waardoor we die groepen iets meer in beweging kunnen krijgen. En daarmee iets gezonder. Waarbij ze een hogere kwaliteit hebben van leven. Maar uiteindelijk bijvoorbeeld ook weer minder op de gezondheidszorg hoeven te drukken.
Ja.
Nou, dat. Ja.
Is dat altijd ingezeten, dat maatschappelijk bewustzijn ook? Naast je zakelijke carrière?
Nou ja, ik heb er altijd wel iets naast gedaan. Ja. Ik ben ook een tijdje heb ik in het bestuur gezeten van de Nederlandse Basketbalbond. Dat was voor mij ook een soort van teruggeven. Dat is ook liefdewerk, oud papier. Maar ik geloof wel dat ik dat vind. Hè? Want wij zijn natuurlijk allemaal, ook de luisteraars, allemaal koersbepalers, bestuurders. En ik zeg dat als je iets over hebt aan tijd of aan mental headspace, kijk of je daarmee iets kan bijdragen aan alle grote crisissen die wij hebben in Nederland. Of je het nou hebt over het klimaat of over de woningnood. Of over de steeds grotere lastige discussie die wij hebben in Nederland van mensen die steeds scherper keuzes maken of steeds meer voor zichzelf kiezen. Ik probeer dat even netjes te formuleren. Ja, weet je, laten we gewoon allemaal een heel klein beetje bijdragen. Dan maken we volgens mij enorm veel capaciteit en tijd vrij voor zaken die gewoon echt beter moeten.
Ja.
Ja, dus ik geloof niet dat ik zou gedijen in een maatschappelijke context als hoofdbaan. Maar dan zou ik ergens ongeduldig worden, denk ik.
Ja.
Maar er wel iets bij doen, ja, dat vind ik gewoon heel, heel normaal.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Wij eindigen altijd de podcast met een vraag van de voorganger.
Mm-hmm.
Dat is in het geval Jan Dirk van der Zee, van directeur-bestuurder van de
KVB. Ja.
Je kent hem.
Ja.
En zijn vraag luidt: wat heb je geleerd als topsporter, wat je nu als leider in kan zetten in jouw organisatie?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Want wij zijn elkaar via de sportraad tegengekomen. We hebben namelijk ook net een advies uitgebracht over, dat advies heet Hoofdzaak. Daar heb ik ook in de commissie gezeten. Dat gaat over het hersenletsel door sport. En hoe je eigenlijk nog veiliger kan sporten. En wat voor een ingreep je daar zou moeten doen. Dat wordt al heel snel in Nederland vertaald als koppen. Vandaar dat wij ook met de KNVB daar een aantal keer over gepraat hebben. Dus zo kennen wij elkaar. Dus uiteindelijk kleine wereld. Ja, wat leiderschapslessen vanuit mijn sportverleden? Misschien drieledig. Eentje is, ik ben wel van de voorbereiding. Prep. Ik bereid me altijd wel goed voor. Voor alles.
Ook voor deze podcast.
Zeker, ook voor deze podcast. Terwijl het eigenlijk een heel spontaan gesprek is. Maar ik wilde wel gewoon even van tevoren over nadenken. En dat is ook wel vanuit mijn sportcarrière. Weet je, vrije worpen schieten, dat is gewoon een kwestie van oefenen.
Ja.
En dat is niet oefenen door gewoon te gaan staan en 100 keer schieten. Dat is eerst zorgen dat je moe bent en dan gaan schieten. Want dat is de wedstrijdssituatie. Ja, dus voorbereiden in op een manier die ook zinvol is. Ik denk dat ik dat echt meeneem qua leiderschapsles. Ik heb wel een soort enorme drive om wel het mooiste, het beste te realiseren. En ik kan vrij lang blijven najagen. Ja, dat haal je ook uit je sport. Weet je, een wedstrijd is niet verloren tot het eindsignaal.
Ja.
Ook al sta je achter, ja, weet je, je weet zeker dat je hem verliest als je het niet meer probeert. Nou, laten we het maar proberen. En dat blijven doorgaan en daar een enorme drive op hebben is ook wel echt iets wat ik meeneem. En misschien als laatste, ik ben een teamsporter puur sang. Ik vind er niet zo aan om te winnen alleen. Ik vind het wel heel leuk om te doen samen met een team. Dat is ook wel echt iets wat ik leuk vind om te faciliteren naar mijn team toe. Dat iedereen zijn rol kan pakken, ook iedereen goed gepositioneerd staat om goed te performen in een team. Daar heel bewust over nadenken, van, waar ben je goed in en waar ben je niet goed in? We hebben best veel jonge mensen bij NSI. En dat is hartstikke leuk, maar die hebben ook gewoon nog een aantal vlieguren niet. Dus zijn gewoon in een aantal dingen gewoon nog wat minder goed, omdat ze het niet hebben kunnen ervaren. ja, daar gewoon heel open met elkaar het gesprek kunnen hebben over van, nou, wat kan je allemaal wel en wat kan je niet? En kan iemand dat dichtlopen of kan ik dat voor jou dichtlopen? En kunnen we het dan op die manier een succes maken? Dat is met basketbal ook zo. Ja, niet iedereen is goed in drie punten schieten. Maar als je iemand open ziet staan op de drie puntlijn niet wel kan, moet hij de bal krijgen. Ja. Nou, dat vind ik hetzelfde in een organisatie. Maar dan moet je wel heel open met elkaar durven zijn over wat je wel en wat je niet kan.
Ja. Ja. En dat van elkaar weten.
Zeker.
Weten.
Ja, absoluut. Ja. Nee, er zijn ook genoeg dingen die ik niet kan. Maar ik heb wel geleerd om dat te organiseren om mij heen. Ja. Om te zorgen dat dat gewoon geborgd is.
Ja.
Ja.
Mooie les nog als afsluiter.
Ja, dus dat.
Betekent dat jij ook een vraag nog mag stellen aan jouw opvolger in deze podcastserie?
Zeker.
Welke vraag zou je willen stellen?
Wel enige interesse in uit wat voor soort nest kom je en hoe heeft dat getekend hoe jij nu bent in je werk of hoe je succesvol bent geworden in je werk?
Ja, mooi. Welke lessen neem je daaruit mee?
Ja. Ja.
Mooi. Dankjewel Elke. En bedankt voor het luisteren naar De Uitdaging, de podcast van Ebbingen. Luister de volgende keer weer. Binnenkort nodigen we een nieuwe koersbepaler uit om over hun uitdaging en hun organisatie te vertellen.